Voorbij, ja, zeker weten. Okay. Hey, goedenavond. Ik ben David. Ik ben 22 jaar. Ik kom uit Ede. Ik zal mezelf even voorstellen. In dagelijks leven werk ik als spoken word artiest. Klinkt heel stoer, heel fancy. Valt best mee. Het is een kunstvorm die tussen rap en gedicht in zit. En ik geloof dat ik daarmee een boodschap op belevingsniveau over kan dragen. Nou, dus ook ergens verderop in mijn verhaal nog wel een keer over terugkomen. En daarnaast werk ik als communicatiemedewerker bij IFES. Een organisatie, overkoepelende organisatie, die alle christelijke studentenverenigingen in Nederland ondersteunt. Dat klinkt heel stoer, maar eigenlijk doe ik alleen maar de Facebook. Dat is tegenwoordig het werk van een communicatiemedewerker. Hey, wat goed dat jullie hier zijn. Als je nieuw bent, welkom. Je hoeft niet te geloven om erbij te horen. Je bent welkom zoals je bent. En dat mag je weten. En af en toe is het goed. We hebben afgelopen twee nummers over Halleluja gezongen. We hebben Halleluja uitgezongen. En ik heb wel eens gehoord van iemand die in de kerk kwam en die vroeg: wie is Halleluja? Halleluja is een duur woord voor dankjewel. Om God te danken voor wie hij is en voor wat hij doet. Ik wil jullie uitdagen vanavond. Ik ga met jullie op reis door de Bijbel. Niet de hele Bijbel. We gaan alleen het verhaal van Mozes pakken. En ik wil daar aan de hand daarvan een aantal lessen met jullie uitzoeken. En ik wil jullie uitdagen, misschien zijn jullie het gewend, misschien niet, ik weet het niet. Maar ik wil jullie uitdagen om mee te doen. Om niet op je stoel te zitten, maar om mee te doen. Er zijn een hele hoop gemeenten waar ze amen roepen en allemaal van dat soort dingen. En ik krijg zelf altijd jeuk als een spreker vraagt, wil je amen terugroepen? Maar ik dacht, ik ga het toch doen. En wel om twee redenen. Niet zozeer dat ik onzeker ben over wat ik aan het vertellen ben. Maar ik wil je uitnodigen om amen te roepen, om mee te doen, om jezelf open te stellen. Om je hart open te stellen voor God en om actief te zijn, zodat je niet halverwege in slaap valt. Ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Als amen te veel voor je is, dan is een kleine is goed genoeg. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar we gaan er gewoon achter komen. Hey, ik heb deze preek een titel gegeven. En de titel is als volgt: je kunt niet je seizoenen uitkiezen, maar je kan wel kiezen hoe je erin staat. Als je dingen opschrijft, dan is dit het eerste wat je op mag schrijven. Als je niet meeschrijft, helemaal goed. Je seizoen kun je niet kiezen, maar je kan wel kiezen hoe je erin staat. En ik wil met jullie aan de hand van Mozes stilstaan bij het thema dat God onveranderlijk is. Dat God tijdsloos is en dat met God alles mogelijk is. Er is er één die het gelooft, gelukkig. Ik zal gelijk beginnen met het verhaal die ik voor wil lezen. We mogen beginnen bij Exodus 3. Zijn er mensen die een Bijbel mee hebben? Nee? Mag ik me openslaan bij Exodus 3? Ik vind het altijd leuk om te vertellen dat mijn Bijbel van ellende bijna uit elkaar valt. Dat is dan alsof ik hem heel goed en heel vaak gebruikt heb. Maar hij heeft stiekem een nacht in de fietstas van mijn moeder gestaan toen het geregend heeft. Maar goed, het ziet er wel stoer uit. Exodus 3 vers 7. En dan vers 10 tot en met 14. Vanaf vers 7. De Heer zei, even de context. Mozes die is op een berg en die ziet een boom. Die staat in de fik. God zegt, de grond waarop je staat is heilig. Trek je schoenen uit. En Mozes en God gaan in gesprek. En God zegt als eerste, de Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Vers 10. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Maar Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit, de brandende struik, zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd als je het volk uit Egypte wegleidt. Zullen jullie God bij deze berg vereren. Vers 13, maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Tot zover. Mag ik met jullie beginnen met gebed, voordat we verder gaan? Vader, ik wil u uitnodigen om hier te komen. Om met uw heerlijkheid hier aanwezig te zijn. Om onze harten te openen voor wat u te vertellen heeft. En dat bovenal er maar één ding mag gebeuren. En dat is u, dat u alle eer en alle glorie krijgt. In Jezus' naam. En iedereen zei... Ga, zit vooruitgang in. Hey, ik heb een plaatje meegenomen van een rots. Die. Ik woon in Libanon, niet meer, maar ik heb in Libanon gewoond. Ik ben daar opgegroeid, van mijn 3e tot mijn 11e. Mijn ouders waren zendelingen. Mijn vader gaf theologie op een universiteit daar. En mijn moeder die werkte in een vrouwengevangenis als vrijwilliger. Dat even als context. Dus deze rots staat in Libanon. Als je de rots vanaf de andere kant zou zien, zou je zien dat die een meter of 5 voor de kust staat. En dat er allemaal huizen en een groot boulevard en de hele stad Beirut ligt daar aan de achterkant. Deze rots heeft mij altijd geïntrigeerd. Ik vond het een onwijs interessant ding. Want ook al ben ik maar 8 jaar in Libanon geweest, deze rots is voor mij nooit veranderd. We zijn er heel vaak langs gelopen vanaf... de boulevard, vanaf waar de foto gemaakt is. We zijn ook met een bootje eromheen gaan varen. Dat was wel interessant, want zoals je ziet zit er een gat in en daar kun je dwars doorheen varen. Ik heb 2 broertjes en een zusje. En dan gingen we met de hele familie door de rots varen. Om de rots heen. En ik weet nog het gesprek wat ik voerde met mijn broertje. Ik was 8, dus het was een super hoog niveau gesprek. En het gesprek ging als volgt. Wauw, wat is die rots groot. Yep. En dat was het. Maar het kwam erop neer dat die rots sterk was. Dat die onveranderlijk was en dat die altijd hetzelfde was. En nou, de klimaat in Beirut verschilt nogal. Er heeft wel sneeuw gelegen. Het is ondertussen al wel 20 jaar geleden. Maar er heeft wel sneeuw gelegen. Het kan heel koud zijn, maar het kan ook heel warm zijn. Er kunnen stormen zijn, hevige stormen, hagelbuien, bliksem. Alles gebeurt daar. En ondanks alles blijft die rots hetzelfde. Zullen er slimme mensen zijn hier die zeggen ja, maar over miljoenen jaren verandert die rots. Klopt. Maar in mijn leven heb ik die rots nog nooit zien veranderen. En hoewel die rots misschien verandert, is God een God die niet verandert. Hebreeën 13 vers 8 werd net al voorgelezen. Jezus Christus was dezelfde, is dezelfde en zal altijd dezelfde zijn. Iets vrijere vertaling. Ik wil met jullie... dit even als begin. En ik wil met jullie 3 dingen doorlopen vandaag. Als eerste wil ik stilstaan bij het feit dat God inderdaad onveranderlijk is. En dat het begint bij zijn naam. Bij Yahweh. Bij ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Als tweede wil ik stilstaan bij het feit dat omstandigheden misschien het beeld veranderen dat wij van God hebben. Ik zal het nog een keer zeggen. Omstandigheden misschien het beeld veranderen dat wij van God hebben. En als laatste, we kiezen niet ons seizoen, maar we kunnen wel kiezen hoe we erin staan. En het einde van de avond komt het allemaal bij elkaar, geloof me. Het begin. Het verhaal wat ik net heb voorgelezen, waarin Mozes uiteindelijk, die weigert eerst een soort van zijn opdracht, die heeft er geen zin in. En uiteindelijk komt hij bij een punt dat hij zegt, nou goed, maar als ik dan ga, wie moet ik dan zeggen dat u bent? Ze geloven daar namelijk in meerdere goden en ik weet het allemaal niet zo zeker. Dus nou, wie bent u dan eigenlijk? Dus ik kan het me zo voorstellen. Mozes die zit daar op zijn knieën bij die brandende bramenstruik. En God zegt, let op. Dus Mozes pakt zijn stenen, want Mozes schreef op stenen. Nee, oké. Okay. Komt vanzelf. Nee, oké. Okay. Goed, we gaan door. En hij schrijft op en God zegt, ik ben. Dus Mozes schrijft. Ik, spatie, ben, spatie. En ik kan me voorstellen dat hij kijkt en wacht van, en? Ja, wat is het? Ik wil graag wat meer, zegt Mozes. Ik ben, zegt God. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Als je het woord Jehovah, Yahweh pakt vanuit de vertaling, dan is het ik zal zijn die ik zijn zal. Met andere woorden... God zegt op dat moment, er is op dit moment geen enkele naam die kan voldoen aan hoe hard je mij nodig gaat hebben. Jij gaat mij zo hard nodig hebben en er is op dit moment geen enkele naam die ik jou kan geven Die zal voldoen wat jij nodig hebt. Dus voor nu geef ik je een spatie. Geef ik je iets leegs wat je in mag vullen op het moment dat jij mij zo hard nodig gaat hebben. Ik ben die ik ben. Als je kijkt naar Micha 6 vers 3. Daar staat, ik de Heer ben niet veranderd. En jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jacob. Even heel theologisch. Jacob betekent bedrieger. Dit stukje wordt wel eens uitgelegd dat de nakomelingen van Jacob symbool staat voor het verderf. De elementen van verderf in ons leven. Dat wij als zondaars leven en dat God nog steeds zegt, ik ben niet veranderd. Ik, Yahweh, de Heer, jullie Heer, ben niet veranderd. En zal ook niet veranderen. Er is niets wat wij kunnen doen dat maakt dat God verandert. God is nog steeds liefdevol. Nog steeds trouw. Nog steeds altijd bij ons. Hij zal er altijd zijn. En als laatste, om terug naar Mozes te gaan voor dit stukje. Mozes heeft ook psalmen geschreven. Ik weet niet of iemand dat wist. Wist er iemand dat? Het zijn er drie. Mozes zegt in Psalm 90, vers 1 en 2. Als hij midden in de woestijn is. Als hij 40 jaar lang getrokken heeft door die woestijn. Alleen maar zand en alleen maar ellende om zich heen. Op weg naar het beloofde land. Schrijft hij dit. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren. Voor uw aarde en land had gebaard. U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van geslacht op geslacht. Als je 40 jaar met heel erg veel mensen door de woestijn trekt, dan zie je heel veel geslachten voorbij komen. Je ziet ze voorbij komen. Heer, u bent mijn toevlucht. In een tentje trokken ze door de woestijn. Ze hadden geen huis, ze hadden niks wat vastigheid bood. Maar God was hun toevlucht. God was degene waar ze altijd weer naar terug mochten komen. Zullen we door naar het tweede stukje? En zullen we erover uit zijn dat God niet verandert? Dat God een onveranderlijke God is? Gelukkig. Tweede gedeelte. Als je iets opschrijft, mag je dit weer opschrijven. Omstandigheden veranderen het beeld dat wij van God hebben. Omstandigheden kunnen het beeld dat wij van God hebben veranderen. Wij kunnen misschien vinden dat God onveranderlijk is, maar situaties kunnen daartussenin gaan staan. Situaties kunnen ervoor gaan zorgen dat wij denken dat God wel veranderd is. En ik wil graag beginnen met een persoonlijk verhaal over het afgelopen jaar wat ik heb gehad. Ik heb niet het meest makkelijke jaar gehad. En terwijl ik dat zeg, besef ik dat niemand hier waarschijnlijk een perfect leven heeft of een super makkelijk leven. Dat er misschien mensen zitten met veel meer levenservaring. Wees even die hoek aan, want daar zie ik net even wat meer levenservaring zitten. Maar ik besef mij heel goed dat, voor mij was het misschien een moeilijk jaar, maar ik geloof dat er mensen zijn die nog veel zwaardere dingen meegemaakt hebben. Nog veel zwaardere dingen voor hun kiezen gehad hebben. Maar voor mij was dit een heel heftig jaar. En ik mag dan misschien ook wel van geluk spreken, want ik heb mijn hele familie nog. En mijn leven is gewoon nog goed. Ik voel me een gezegend mens. Maar het afgelopen jaar, ik zal jullie in een kleine reis meenemen, die begon in december. In december kreeg ik werk bij IFES. En met dat ik werk kreeg, kreeg ik een directeur. En die directeur is in zijn vrije tijd ook coach. En zijn conclusie was, als ik een goed bedrijf wil hebben, dan moet ik werken met mensen die gezond zijn. Goed gereedschap noemde hij het. En op dat moment waren er wat dingen in mijn leven, laat ik het zo zeggen, waar ik nog wel aan mocht werken. Waar ik tegenaan liep. Ik leefde niet heel dicht bij mezelf. Ik had een onwijs grote mond. Dat is niet heel erg verdwenen. Maar ondertussen leef ik wel een stuk dichter bij mijn gevoel. Ik ben daar keihard tegen de muur gelopen. En daar heeft hij mij liefdevol bij geholpen. Maar op dat moment voelde ik dat niet zo. Ik had op dat moment een relatie die niet gezond was. Waarin ik niet mezelf kon zijn. En op het moment, die relatie is in februari uitgegaan. En op het moment dat ik me eenzaam voelde, kwam ik erachter dat de relatie die ik met mijn ouders heb ook niet helemaal was wat ik had gewild dat het was. Ik kwam erachter dat er, mede door de coach waarmee ik gesprekken had, dat er bij mij heel veel pijn heerste vanuit vroeger. Dat er dingen waren die ik in mijn opvoeding heb meegekregen die nog dwars zaten. Waardoor ik op dat moment achterkwam dat mijn ouders ook niet mensen waren op dat moment waar ik op terug kon vallen. Ik voelde me onwijs ongehoord, onbegrepen. Ik heb me zelden zo eenzaam gevoeld. Ik ben door een diep dal gegaan op dat moment. En als gevolg daarvan heb ik God de schuld gegeven. Ik heb op dat moment ook niet lekker met God gezeten. Ik heb het uitgeschreeuwd naar God, maar voor mijn gevoel hoorde God mij niet. God reageerde niet. In ieder geval niet op de manier die ik verwachtte. Maar goed, een briefje uit de hemel schijnt ook niet de manier te zijn. Alleen, ik heb het daar onwijs lastig mee gehad. Uiteindelijk door een heel proces, door mensen die me geholpen hebben, ben ik er bovenop gekomen. Door God die zich simpelweg aan mij heeft laten zien van, hé, maar ik ben er nog. En als er iets is, ik verander niet. Ondanks waar je doorheen gaat, ik verander niet. Maar het beeld wat ik had van God werd veranderd door de situatie waar ik in zat. Uiteindelijk ben ik gaan beseffen, situaties veranderen, God niet. Als we kijken naar Exodus 3 vers 21, dat vers hebben we net niet gelezen. Staat er heel simpel, God die zegt, ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie goedgezind zijn. Mijn volk zal niet met lege handen vertrekken. Volgens mij kunnen we er over eens zijn dat de Egyptenaren, in ieder geval dat de Israëlieten na 400 jaar slavernij een aardig moeilijk seizoen achter de rug hadden. Toch? Gelukkig. En God zegt, als jullie eruit zijn, dan zal ik zorgen dat de Egyptenaren jullie iets meegeven. Ik herken in mijn eigen leven dat wij vieren heel vaak dat we ergens uitkomen. En dat is goed. En daar moeten we God de eer voor geven. Maar ik denk ook dat het goed is om te vieren met wat we ergens uitkomen. Want als er één ding bovenaan staat, dan heb ik gemerkt dat mijn grootste lessen, die zijn gekomen uit de grootste moeilijkheden waar ik doorheen ben gegaan. En ik heb het uitgeschreeuwd naar God. Maar ik had niet het idee dat God mij hoorde. Dat God reageerde en in gesprek ging met mij over mijn probleem. En wat ik grappig vind, nou, grappig, wat ik zie gebeuren in het verhaal van Mozes. Iets eerder dan waar wij begonnen met lezen staat, na 400 jaar zijn de Israëlieten het uit gaan schreeuwen naar God. Ze zijn gaan roepen. En pas na 400 jaar toen zij zijn gaan roepen, staat er in vers 7, ik de Heer heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Maar wat er gebeurt is als volgt. Het volk zit in slavernij en ze praten met God over hun probleem. Wat er gebeurt is dat God met Mozes gaat praten. God gaat met Mozes in gesprek over het probleem van de Israëlieten. Nog een keer. Israëlieten praten met God. God praat met Mozes. Als ik even goed nadenk, dan is dat een probleem. Want als ik ergens mee zit en ik praat met God, dan wil ik dat God met mij praat over mijn probleem. Maar als God niet met jou praat over je probleem, betekent dat niet dat God niet bezig is met een antwoord. God werkt aan een antwoord, of je het nou wil of niet. En na 400 jaar, out of the blue, komt daar Mozes. Onaangekondigd, het antwoord op het probleem van de Israëlieten. En terwijl ik het uitgeschreeuwd heb naar God, heb ik niet het idee gehad dat God met mij in gesprek was. Wat ik achteraf heb kunnen zien, is dat God wel degelijk bezig was met een antwoord. Dat het alleen tijd heeft gekost en van mij geduld en vertrouwen dat God zal voorzien en dat God onveranderd is. Als we verder kijken, dan zien we hoe Mozes en God in gesprek zijn over de roeping die God voor Mozes heeft. God wil dat Mozes het volk gaat bevrijden. Maar Mozes vindt die opdracht te groot voor hem. Mozes antwoordt met onkunde. God vraagt Mozes om in zijn roeping te staan. En Mozes reageert met een afspiegeling, met een reflectie op zijn onkunde. En wat Mozes dacht was dat zijn onkunde hem ongeschikt maakte voor de klus. Maar wat Mozes vergat en wat wij mensen ook zo vaak vergeten, is dat bij God dingen andersom gaan. De onkunde van Mozes was niet iets wat hem ongeschikt maakte, maar dat was juist iets voor God wat hem geschikt maakte voor de klus. Juist omdat Mozes zei, Heer, u heeft de verkeerde te pakken. Heer, ik kan het niet. Heer, ik kan het niet doen. En God zegt, precies. Mozes zegt, Heer, als u niet bij me bent, dan gaat het niet lukken. En God zegt, precies. Zijn onkunde maakte hem betrouwbaar. Maakte het voor God juist een reden om hem te kiezen. Omdat God wist dat Mozes wist dat hij het niet alleen kon. En God wist, jij kan het ook niet alleen. En daarom heb je mij nodig. Soms staan wij in de weg van ons eigen antwoord. Willen wij het zelf doen. En weet je, juist in moeilijke situaties, God haalt ze niet weg als je erom roept, maar hij loopt met je mee. God loopt dwars naast je. Hij loopt naast je dwars door de moeilijke situaties heen. Ik heb het zelf mogen ervaren op een hele bijzondere manier. Misschien weten een aantal van jullie het, maar ik heb een spoken word mogen houden bij opwekking, op het hoofdpodium. En ik kreeg de aanvraag kreeg ik ergens in mei, begin mei. En net op dat moment lag ik niet heel lekker met God, laten we het zo zeggen. Ik had er niet heel veel behoefte aan om hem dag in dag uit te zoeken, naar hem toe te gaan. Ik was redelijk teleurgesteld. En ik had wel vrij goed een besef dat ik niet op een hoofdpodium, zeker niet bij opwekking, zou kunnen staan. Zeker niet voor bijna 10.000 man even een verhaaltje houden. En op dat moment, ik had al eerder contact gehad met Marshall Ziemer, de bandleider. En ik dacht, nou ja, goed, dit gaat niet meer gebeuren en dat is maar goed ook. Maar op een ochtend zat ik boven op mijn kamer en ik kreeg een telefoontje van Marcel. En hij zegt, David, we gaan het doen. En mijn eerste reactie was, nee, dat wil ik niet. En achteraf heb ik ervaren dat God op dat moment tegen mij zei, precies. En daarom gaan we het wel doen. En weet je, misschien, voor mij is het schrijven van een spoken word kost me soms een week. Alleen, ik ben daarna gelijk gaan schrijven. En ik heb het binnen een half uur had ik iets op papier wat ik doorgestuurd heb. En Marcel zei gelijk, oh, dit is fantastisch. Dat was heel bijzonder. Achteraf heb ik nog nooit zoveel positieve reacties gehad. Was het een van de kwetsbaarste verhalen die ik ooit verteld heb. En heb ik daar heel veel mensen mee mogen bemoedigen. En dat is bizar. Soms staan we in de weg van ons eigen antwoord. Soms denken we het alleen te kunnen. En als juist op het moment dat we denken dat we het niet kunnen, zegt God precies. En daarom heb ik jou nodig. En daarom wil ik jou voor deze klus gebruiken. Jouw onkunde maakt je niet ongeschikt, maar je onkunde maakt je juist geschikt voor de klus. Derde kopje. We kiezen niet onze seizoenen, maar we kunnen wel kiezen hoe we erin staan. Ik geloof oprecht dat wij christenen kunnen zijn die getrouw zijn, die vruchtbaar zijn, die liefdevol zijn, die gepassioneerd zijn, ongeacht welk seizoen we doorheen gaan, omdat Jezus met ons meeloopt. Of we nou rijk of arm zijn, gezond of ziek, of het thuis lekker ligt, of dat je thuis misschien in de clinch ligt. Of het op het werk goed gaat, of dat het werk misschien onwijs slecht gaat. Waar we ook doorheen gaan, geloof ik dat we kunnen zien dat we vruchtbare christenen kunnen zijn. Omdat Jezus met ons meegaat. En tot mijn grote spijt zie ik overal door Nederland heen in kerken christenen afzonderlijk van elkaar. Zie ik wachten op hun doorbraak. Wachten op hun eigen doorbraak en hun persoonlijke deel van hun leven. Maar ik geloof oprecht dat wij niet hoeven te wachten. Ik geloof dat 2000 jaar geleden Jezus de grootste doorbraak heeft gedaan die er ooit mogelijk is. Dwars door de banden van de dood heen is hij opgestaan. En al zou hij niks meer doen, geloof ik oprecht dat hij daar genoeg gedaan heeft voor het doorbraak in ons leven op welk moment dan ook. En ik geloof dat met wie we ook in contact zullen zijn, waar we ook heen gaan, wat we ook doen, dat er iets kan gebeuren omdat Jezus met ons meegaat. De koning der koningen gaat met ons mee. Ik vind het zelf lastig. Maar ik geloof dat als ik naar de supermarkt loop, er iets zou kunnen gebeuren omdat de koning der koningen meegaat. Of ik nou in de auto zit en ik heb haast. Side note, ik geloof dat je christen kan zijn als je op twee plekken je christelijk kan gedragen. Het is in de auto, in het verkeer en als je FIFA speelt. Dat zijn de twee meest frustrerende dingen in het leven. Maar ik geloof serieus dat waar we ook heen gaan, er iets kan gebeuren omdat Jezus Christus met ons meegaat. En ik wil nog één zijstapje maken. Ik ga bijna afsluiten, dus het duurt nog 20 minuten. Zo'n die standaard. Hier zou je een hele preek over kunnen schrijven. Maar het kan ook zijn dat je in een seizoen in je leven zit dat het wel goed gaat. Dat alles voor de wind gaat en dat je je onwijs gezegend voelt en je afvraagt wanneer er een keer een tegenslag gaat komen. Dat kan. En ik geloof dat je dan misschien een doorbraak kan zijn voor iemand anders. Dat je iemand anders kan helpen in een moeilijke periode waarin je in zit. Ik werd hier gisteren attent op gemaakt door een van mijn vrienden. Ik had hem de preek laten zien. Ik zeg, joh, wat vind je ervan? En hij zei, ja, dit kan ook. En hij is juist degene geweest in mijn leven toen het niet lekker zat. Dat zij, hij en zijn vrouw waren er altijd. Als ik ze ook nodig had, zij waren er. Ik kon bij hun mijn verhaal doen, wat ze er nou van vonden of niet. Ze waren er. En zij hebben mij er echt doorheen geholpen. En juist dat, door kleine dingen. Ze hebben niet eens heel veel gedaan. Ze hebben het niet eens bewust gedaan. Maar ze hebben het wel gedaan. Het kan door hele kleine dingen. Een vriend van mij die vertelde een keer dat hij in de McDonald's stond. En hij kreeg het op zijn hart. In PKN Nederlands. Hij moest eraan denken. Om voor degene achter hem te betalen. Dus hij draait zich om. En die man die keek verschrikt. En die bestelde zijn bestelling. Dat was een hele grote, vertelde hij. Dat was €15,90 lichter. Maar het was een bestelling die hij al in zijn hoofd had, want het ging er zo uit. Hij heeft ervoor betaald en hij heeft geen idee wat voor impact dat heeft gehad. Maar het was goed. Op dat moment was het nodig. En je weet niet wat voor impact het heeft. Misschien heel weinig, maar misschien alles. Het zijn die kleine dingen. Willen we openstaan en willen we gebruikt worden door God? Ik wil terug naar die rots. En ik wil Jesaja 26 vers 4 met jullie lezen. Vertrouw altijd op de Heer. Alleen op Hem. Want de Heer is een rots. Sinds mensen heugenis. De Heer is een rots. En we mogen schuilen bij Hem. Weet je wat grappig is? Als ik kijk naar die rots. We zijn er wel eens geweest met mist. Zulke dikke mist dat je die rots niet meer kon zien. Maar de rots was er nog. En ik geloof dat het ook zo soms in ons leven kan zijn. Dat we door de situaties om ons heen de rots niet meer zien. Maar hij is er wel. En hij verandert niet. Hij blijft precies dezelfde die hij altijd is geweest. En daar mogen we op geloven. Daar mogen we op vertrouwen. En ik wil de band vragen om naar voren te komen. En ik wil nog één vers met jullie lezen. Exodus 14, Vers 21. Hoeveel van jullie kennen het verhaal van Mozes door en door in de Rode Zee? Mozes bij de Rode Zee. Ah, dat zijn er toch alweer wat. Ik heb altijd geleerd op bijbelschool, kinderclub, kindernevendienst, dat de Rode Zee, Mozes deed zijn arm omhoog en de Rode Zee ging uit elkaar. Als je het verhaal leest, staat er iets anders. Exodus 14, vers 21. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee. En de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. De hele nacht. Als je die situatie even voorstelt, staat een leger Egyptenaren. Er is een wolk, de wolk van God. En dan staat het volk van Israël daar. Net uit hun eerste periode, hun eerste seizoen van 400 jaar zijn ze uitgeleid naar iets nieuws. En dan komt daar een zee. En ik heb nog nooit in die situatie gestaan, maar ik kan me voorstellen dat het aardig eng is. Om daar te staan als er een leger achter je staat en er is alleen een wolk die ertussenin zit. En om dan een hele nacht te moeten wachten. Maar ik kan me ook voorstellen voor Mozes dat hij in een ongelooflijk moeilijke positie heeft gestaan. Dat God tegen hem zegt, strek je handen uit gedurende de hele nacht. En ik weet niet of God en Mozes op dat moment letterlijk met elkaar praten. Of dat hij echt een stem hoorde of dat dat op basis was van, nou ja, gevoel en ik vertrouw op God. Alleen ik weet wel dat dat een positie is waar ik me liever niet in had. Waar ik liever niet in was geweest. Je hebt net een volk meegenomen. Hun de vrijheid ingenomen. En dan ga je staan. Maar wat ik ook kan bedenken is dat het kan zijn dat het wonder wat jij nodig hebt. Op dit moment in je leven, op dit moment in de situatie waarin je in zit. Misschien niet in één keer gaat gebeuren. Maar dat er misschien een hele nacht voor nodig is. Wanneer jij met je armen gestrekt staat. God te aanbidden. Doet wat je kan. God groot maken. Op hem vertrouwen dat hij zal doen wat hij beloofd heeft. Dat de zee zal splijten. Dat er uitkomst zal komen in jouw situatie. Omdat het misschien nodig is dat jij een hele nacht staat met je armen in de lucht. En dat je staat en dat je wacht. En God groot maakt. Ondanks de dingen die je meemaakt. En dat er de hele nacht een oostenwind zal waaien. Dat er de hele nacht iets zal gebeuren. En dat uiteindelijk de zee uit elkaar gaat. En dat het een getuigenis mag zijn voor velen om je heen. Zullen we met elkaar gaan staan? We gaan zo zingen, maar ik wil eerst met jullie bidden. Vader God, we komen bij u. We willen danken voor wat u ons belooft. Voor uw woord, waarin staat dat u onveranderlijk bent. Waarin staat dat u voor eeuwig bent. Dat u altijd dezelfde zal zijn en dat het al begint bij uw naam. Ik ben die ik ben. Dank u wel daarvoor. God, dank u wel dat u zo onwijs groot bent. En tegelijkertijd zo intens betrokken wil zijn bij ons leven. Vader, dank u wel dat ondanks dat u misschien niet met ons praat over ons probleem. Dat dat niet betekent dat u niet bezig bent met een antwoord. En dat we mogen geloven dat uw antwoord zal komen. Dat uw oplossing zal komen. En dat we mogen vertrouwen dat uw wegen zoveel beter zijn. En ik weet niet hoe je hier vanavond zit. Het kan zijn dat je in een onwijs moeilijk seizoen zit. En als er één ding is wat ik heb geleerd, dan is het dat ik dat mag delen met mensen om me heen. En dat je mensen daarmee tot bemoediging mag zijn. Maar dat het ook voor je eigen leven iets kan zijn wat helpt. Er is zometeen gebed bij het kruis. En ik wil het heel praktisch maken. Als je ergens doorheen gaat waarvan je op dit moment denkt, ik weet het allemaal niet meer. Als er iets is in je leven waar je het onwijs zwaar mee hebt, dan wil ik je gewoon heel simpel uitnodigen om je hand op te steken. Om je hand omhoog te doen en dan wil ik vanaf hier voor je bidden. En dan wil ik jullie uitnodigen om naar het kruis te gaan om daar ook nog te bidden. Dus als er iets is op dit moment in je leven, als je ergens mee zit. We leven in een gebroken wereld, dus ik geloof dat er dingen zijn. Dat kan niet anders. En je mag weten, hoe moeilijk het ook mag zijn, dat je grootste lessen voortkomen uit de zwaarste omstandigheden.
Ik wil graag mijn lied met jullie zingen en het heet God, ik kijk naar u. Het staat niet op onze setlist, dus misschien denk ik de helft van het nu help, maar... Het is zo'n krachtig nummer en ik wil het graag met jullie delen. God, ik kijk naar u, want dan ben ik niet bang. Laat me zien hier, hoe u de dingen ziet. God, ik kijk naar u, want dan ben ik niet bang. Geef me wijsheid. Weet wat ik moet doen. God, ik kijk naar u, want dan ben ik niet bang. Laat me zien hier, hoe u de dingen ziet. God, ik kijk naar u, want dan ben ik niet bang. Geef me wijsheid, u weet wat ik moet doen. Ik hou van u, oh, in mijn kracht. Ik hou van
wijsheid. U weet wat ik.